onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen gemeenten uit Psalm 4. U hebt het voorstel al gehoord, daarom is de wijs u voorgespeeld. En u wilt er wel scherp op het orgel letten, deze psalm is wel bekend. Misschien niet de meeste, wij zingen psalm 4, het eerste vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. En wat er nu volgt in psalm 4, vers 1. Voor de heilige geboden Gods. En wij zingen daarna op Psalm 119, vers 17: Leer mij, o Heer, ben weg door u bepaald, Psalm 119, vers 17. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En daarvan de vierde psalm. Ik noem u dus uit het boek der psalmen, psalm 4, waar boven staat een avondlied. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet, spreekt in uw lierhart op uw lever en zij stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vervrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Vraag gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede te samen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover. Laten we samen bidden. Het dank, Heere, voor het grote geschenk van deze dag. Die gij in de jacht van het leven bezet zijn met vele zaken. De voortstuwing in onze huwelijken en gezinnen, in ons werk en in onze arbeid, geeft als een oase van rust en van ontspanning en van vieren van onze boze werken, opdat wij u door uw geest in ons laten werken en wij vandaag een voorsmaak van de eeuwige Sabbat van u zouden ontvangen. En daarvoor hartelijk dank, Heere, dat deze dag u in het bijzonder is afgezonderd, opdat wij toegerust zullen worden voor al de dagen van de week. De zondag voor ons een feest zou zijn, niet een grauwe sleur, maar waarin het fonkelende en het sprankelende van uw goedertierenheid ons is voorgekomen, toen onze ogen opendeden en ons schikten tot het morgengebed. Gij weet wie dat verzaakt heeft, en waar dit alleen maar lippentaal was, dan al, en dat we ons hart hebben uitgegoten voor uw aangezicht in al onze noden, zorgen, angsten, benauwdheden, vreugden, waarin alle dingen voor uw aangezicht zijn open en blootgelegd. Geroepen en gedankt en gebeden. Heb er hartelijk dank voor, Heere, dat de dienst van woord en sacrament onder ons mag voortgaan. En dat de gemeente ook in de afgelopen week daarin haar roeping heeft volbracht. Opdat de dienst des woords en der gebeden zijn voortgang zouden hebben onder ons. En gij over onze gaven die wij van de week bijeengebracht hebben, uw zegen zou gebieden. En wij in diepe afhankelijkheid van u zouden ontvangen de zegen voor ons huwelijk en gezin en voor de gemeente in haar geheel. Wij zijn niet waard dat gij de ogen over ons open doet, want gij zondert ons op een zeer bijzondere wijze uit al degenen die omgekomen zijn door oorlogsgeweld en door honger, waar de revolutiekoorts vaart door de volkeren en oud en jong samen zich stellen tegen u en uw gezalfde, en de zonde verwoestend werk onder hen die regeren en hen die geregeerd worden. En daarom mogen wij het op hoge prijs stellen dat God ons nog een regering geeft, die ons nog de vrijheid schenkt om u te dienen naar uw woord, wil die regering bestralen, ons vorstenhuis, al de adviseurs en ministers en kamerleden van de koningin, die gij over ons gesteld hebt. Zegen haar en haar huis, ook het kroonprinselijk paar, dat gij het doorgeholpen en verblijft, en mogen de dankzegging van ons volk daarbij voor u neerleggen. En u vurig smeken dat gij de religie der vaderen in hun hart wilt wekken en werken, omdat gij niet alleen de God der vaderen zijt, maar de God der eeuwen en der geslachten, en het een wonder van uw goedertierenheid zou zijn, zo ook in dit jongste kind iets mocht leggen, dat wij met z'n allen er nooit inbrengen, maar dat gij erin legt,
dat is de genade, dat is de ontferming. Dragen aan Jan al de vorsten en de volkeren van de aarde die lijden, en die bebloed en besmeerd en onderdrukt hun weg gaan, wil hij ze sterven. En wil hij ons te vuriger doen hopen en verwachten op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En waar het recht niet meer struikelt op de straten, maar de zonde is er niet gedaan. Ja, alles ontbindende macht wil gij ons dat leren, om daar gedurig voor te bidden, de voortgang van het evangelie. Dat veel jonge mensen ook in Afrika en Azië en al de werelddelen worden geraakt. En dat zij getuigen worden van uw naam, getuigen van het licht dat verschenen is. Getuigen van de Heer Jezus Christus, leer ons dat ook hier in deze nieuwe wijkgemeente. Dat we nou niet alleen dat meegaan en meelopen, maar dat we achter u aangaan, door u meegenomen worden op uw tocht en gezegend worden. Dood daartoe ons zelf bedoelen, dood daartoe ons gemakzuchtig leventje, en geef ons dat wij voor u en voor uw koninkrijk leven mogen, uit de verdiensten van de enige zaligmaker. En aangezien we daartoe zo onbekwaam zijn, bidden wij u om uw heilige geest, die ons onthult en ontdekt, en die ons ook vanmorgen uit uw woord laat zien, laat aanwijzen wie en wat wij zijn, maar ook wie gij zijt, en wilt zijn en wilt blijven voor uw volk en voor uw kerk. Zegen gij de gemeente in al haar geledingen. Zegen de kerk, begeef haar niet en verlaat haar niet. En geef dat zij een pilaar en vastigheid mag zijn. En tegelijkertijd met ontfermende handen mag zien naar hen die van uw woord zijn afgedwaald. Heere, geef ons die bewogenheid. En door ons vanmorgen schenken de volheid van uw woord, neem weg wat in de weg staat, gij weet hoeveel dat kan zijn. Zet gij zelf contact en gemeenschap uit u, en doe gij zelf, o hoge priester, voor ons intreden, en met u volkomen offeranden, en ons de gaven en vruchten van uw geest doen meedelen. We bidden u voor alle zieken, bejaarden, allen die lijden, allen die het moeilijk hebben, en wil gij ze in de ziekenhuizen, sanatoria, inrichtingen voor geestes- en zenuwzieken, de gevangenissen gedenken, en daarbij hen zijn tot bekering en vernieuwing, tot vertroosting en versterking. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden, opdat de heerlijkheid van uw koninkrijk over ons zij, in het geloof. En verlos ons van de boze, in ons en buiten ons. Ontdek onze strikken, listen, omleidingen, opdat in het spoor der waarheid worden gehouden. Hoor ons gebed en neem onze zonden weg. En doe het alles in de naam van den Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen met elkaar overdenken een avondlied, en wel Psalm 4, zoals wij dat samen hebben gelezen. We gaan eerst met elkaar zingen, en wel op Psalm 118, vers 3, 4 en 9. Ik heb u nog bekend te maken dat de inzameling voor de kerkvoogdij in de afgelopen week, dus zowel op het kerkenbureau wat er reeds was binnengekomen, als ook op de inzameling op laatstleden vrijdagavond, totaal heeft opgebracht de som van 185.000 gulden en 185.000 en 174 gulden. De kerkvoogdij zegt u daarvoor zeer hartelijk dank. We zingen nu samen op Psalm 118, vers 3, 4 en 9. Er worden dus nu twee collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie De tweede voor de kerkvoogdij en straks na de prediking is er een extra inzameling voor de arbeid van de Raad, Kerk en Israël.
Ergens in Nederland gemeente een onderwijzeres, nu intussen al een moeder van kinderen, die in de klas aan de kinderen vroeg wie van de kindertjes 's avonds voordat ze gingen slapen hun knietjes bogen en hun avondgebedje deden. En toen gingen bijna alle vingertjes omhoog. Ik weet niet of dat in de Hoornes ook het geval is. Al de moeders en vaders die hier vanmorgen tegenwoordig zijn, hun kinderen, hoe klein ook, zodra dat mogelijk is, een avondgebedje leren. Dat is van grote betekenis. Maar die onderwijzeres was toen nog niet klaar. Zij ging voort en vroeg daarna, en wie van jullie buigt 's morgens bij het opstaan de knietjes en doet het morgengebed? En toen gingen er maar een paar vingers omhoog. Dat was op een school die bevolkt was door kinderen uit min of meer meelevende gezinnen. En daar schrok ze heel erg van. Ze schreef mij daarover een brief. Ze zei, weet u, bij alle gelegenheden die moeders en vaders op het hart binden om de kinderen niet alleen een avondgebedje te leren, maar ook een morgengebed. Want op deze wijze leren de kinderen, zowel 's morgens als 's avonds, hoewel de diepste lering van Gods geest is, maar leren de kinderen zowel 's morgens als 's avonds hun hartje voor God open te leggen. En ik kan niet uitgedacht raken over de wijsheid van deze huisvrouw die vroeger voor de klas gestaan heeft en die het heil van de kinderen op haar hart droeg, daarmee bezig was, zoals ze nu met haar kinderen bezig is. Mag ik aan al de moeders in de Hoornes vragen, leert u uw kinderen ook een morgengebed? Er zijn prachtige boekjes daarvoor in de handel te verkrijgen. U hoeft maar een behoorlijke boekhandel binnen te lopen en u krijgt een boekje vol. En als u dat nog te veel moeite is, dan kunt u achter in uw psalmboek zien dat onze vaderen in de schat der gebeden niet alleen een morgengebed, niet alleen een avondgebed, maar ook een morgengebed leerden. En bovendien mogen wij onze kinderen bij het ouder worden erop wijzen dat ze niet alleen de formuliergebeden uit hun hoofd leren, maar ook zelf leren bidden. Met heel hun leven voor Gods aangezicht komen. En nu treft het ons gemeente dat Psalm 3 is een morgenlied. Maar Psalm 4, die wij dus vanmorgen voor ogen hebben, is een avondlied. Met andere woorden, de auteur David, hier genoemd, was gewoon om 's morgens met de Here te beginnen en 's avonds met de Here te eindigen. En dan zo, dat wat daartussen lag, was zijn taak en zijn opdracht hier op deze aarde. Want bidden maakt niet ongeschikt voor de dagelijkse arbeid, maar geeft vleugelen aan uw arbeid. Geeft vleugelen als ge met de dagelijkse routine werkt, vaat wassen, stofzuigen, of ook op de vissersvloot of waar dan ook bezig zijn. Omdat dat eenvoudigste werk is een van God opgedragen werk, dat wij zo goed mogelijk hebben te verrichten en waarin we zin en doel en glans hebben te zien. Zodat we maar niet de malle molen van elke dag gaan heen, maar dat wij 's morgens eerst de tijd ervoor nemen om Gods woord te lezen. En ons in de gebeden voor Gods aangezicht open te leggen. Dat is geen verloren tijd.
Maar dat is de bezieling voor de gehele dag.
En wanneer er moeders zijn die zo vreselijk ingezonken zijn en die er haast niet tegenop kunnen, dan mogen wij behalve andere middelen die daarvoor voorgeschreven worden, toch wel allermeest aan dat middel denken van de recreatie, dat we buiten onszelf treden en dat God ons door zijn heilige geest contact geeft met hemzelf. Dat vinden wij in deze beide psalmen duidelijk. Dat zal ook elke dag niet bij David gelijk geweest zijn, dat weet u wel. Hij heeft dagen en nachten die hij doorbrengt met klagen, dat zegt hij op andere plaatsen ook heel duidelijk. Hier vanmorgen is er een avondlied aan de orde. Hij zegt: als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Als ik roep. Dat is niet wanneer het mij een keer schikt, wanneer ik eens een keer zin heb, of wanneer ik helemaal met mijn neus tegen de grond gedrukt ben, dat ook. Maar nu ik roep. Eigenlijk moet in de plaats van het woordje al staan, nu ik roep. Dat wil zeggen, Heer, het is u toch niet te veel. Heeft het u nooit verbaasd dat God naar de stemmen van alle mensen die luisteren over de hele aardbol, dat hij vandaag wandelt te midden van de gouden kandelaren, dat zijn de gemeenten, en de sterren, dat zijn zijn dienaren, houdt in zijn rechterhand. En dat hij overal ook in de binnenlanden van Afrika een negerjongetje hoort schreeuwen, met ontferming neerziet over Biafra, waar de honderden en duizenden wegsterven van de honger, door u en mijn schuld, door de ontwrichting die er op deze aarde is. Maar hoor, wanneer mensen tot hem roepen, als ik tot u roep, Heere God, dat is u toch niet te veel. Gij wilt er toch naar luisteren. Dat is een verbazingwekkend wonder. Want laten we eerlijk zijn, wij hebben soms niet eens altijd tijd om naar al onze kinderen te luisteren. Vooral niet als ze door elkaar praten of de een de ander overstemt. Zie de majesteit en de heerlijkheid van onze God. Dat u nooit te veel kunt lastigvallen, nooit te veel massaal tot hem kunt bidden. Verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. Dat wil zeggen, Heere, blijf op roep afstand. U hebt misschien ook wel eens een nare droom gehad dat u uw kind in gevaar zag. Maar u kon dat kind niet bereiken, uw stem wou niet uitkomen of die stem droeg niet ver genoeg. Nu wil David eigenlijk zeggen, nu ik tot u roep, Heere, verhoor mij. Dat wil zeggen, blijf op roep afstand overdag en in de nacht op roep afstand. Dat wil zeggen, God hoort en hij verhoort. En hij noemt God de God van zijn gerechtigheid. Dit is maar een vreemde uitdrukking. Dat God zijn gerechtigheid heeft, dat is duidelijk. Maar David zegt dat hij ook gerechtigheid heeft. O God, mijner gerechtigheid, van mijn gerechtigheid. Dat vereist toelichting, gemeente. Want in God is de bron van het recht. Hij handhaaft het recht. Hij is de oorsprong van het recht. En hij doet ook recht. En nu wil David zeggen dat God is altijd de God van de onderliggende partij. God neemt het altijd op voor de sociaal zwakkeren, voor de gedrukt, voor de mensen die onderliggen, voor de mensen die vertrapt worden, voor de mensen die geen helper hebben. God staat altijd aan de kant van de ontrechter. Dat moeten we bedenken, gemeente, juist in deze welvaartstijd. God staat aan de kant van mensen die geen gerechtigheid hebben. Die gerechtigheid waarover hier sprake is niet de strafeisende gerechtigheid, dat wil zeggen dat God op zijn recht staat dat die volbracht moet worden, die is er ook. Die is er eenduidelijk in de schrift, waarin Christus alleen de gerechtigheid voor God is. Maar hier is de gerechtigheid dat God volgens afspraak in zijn verbond houdt aan zijn belofte dat hij de ontrechten, de armen, de ellendigen, die geen helper hebben, dat hij ze redt. Nu zegt David, o God mijner gerechtigheid, dat wil zeggen, o God, die mijn door genade verleend recht handhaaft in het verbond, altijd terugkomt op uw afspraak en dus trouw zijn. Meente, wat is dat een bond? Dat God een God der gerechtigheid is en dat hij de God is van de zaakgerechtigheid, dat wil zeggen dat David in zijn positie een beroep mocht doen op Gods reddende gerechtigheid, op Gods verbond, op Gods afspraak. En dan zegt David erbij in benauwdheid, hebt gij mij ruimte gemaakt. En dan ziet hij die hele scala van gebeurtenissen, die hele rij van uitreddingen aan zijn geest voorbij trekken. Dat hij een God heeft die hem altijd uit een hele enge plaats in de ruimte zet. God heeft hem, ik weet wel niet hoeveel malen, door het nulpunt gehaald. Want vergeet niet dat David vele en lange en bange jaren heeft moeten vluchten voor Saul. Dat hij, achtervolgd is, zoals hij zelf zegt, als een veldhoen op de berg. Jaar en dag, in allerlei nood, van binnen en van buiten. Voordat David op zijn troon zat, had God hem gelijkvormig gemaakt aan de leidende Messias, zijn grote zoon en Heere Jezus Christus. Voordat God ons in eer zet, haalt hij ons door ik weet niet hoeveel noden, angsten, zorgen heen. En nu had David ervaring opgedaan met zijn God. En is het alsof hij zegt, nu ik roep, o Heere, God mijner gerechtigheid, doe als vanouds. Want gij hebt in benauwdheid mij ruimte gemaakt. Dat wil zeggen, gemeente, de genade is in de eerste plaats gezindheid in God. Vrijwillige gezindheid jegens de mens. Maar ook is genade tegelijkertijd een zaak die ervaren wordt. Grond ligt in God. Maar het wordt ons bekend gemaakt. Nu zitten hier vanmorgen ook wel mensen die zeggen, Heere, wat hebt u mij een Eden Haezers gegeven? Dat wil zeggen, plaatsen waarop ik mocht zeggen, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. En heeft mij in de benauwdheid van welke aard die ook was, ruimte gemaakt. Meente, wat is dat groot wanneer wij ervaring opdoen. Dan moeten die jonge mensen aan denken. Dat God een God is die beproefd wil zijn. Dat welke nood jullie jongens en meisjes jullie ook aangrijpt, dat je daarmee bij God terecht kan, in het bijzonder met die centrale nood, dat is onze zondenood. Want hoe vaak en bitter David ook klaagt over zijn vijanden, ten slotte is het altijd weer de centrale zaak die hem beweegt tot God toe, dat is zijn nood als zondaar, dat is zijn schuld die hij zelf niet uit kan wissen, dat zijn de reddende daden van Jehovah of Jehovah, die hem uithaalt uit de diepten van zijn ellende en hem in de ruimte stelt. Dat is de ruimte van de zaligmaker. Meente, hebben we daar ervaring mee opgedaan? Want God haalt ons door nulpunten heen in ons leven. Dat wil zeggen, hij breekt bij ons van binnen en van buiten alles op. En dat doet hij één keer voor het eerst. Maar hij doet het graag nog eens enkele keren over. Die alles bij u en mij wegslaat. Dat we zeggen, Heere God, hoe het nou moet, weet ik niet. En dat er tegelijkertijd dat diepe vertrouwen in ons hart leeft, maar op grond
van het feit dat gij de God mijner gerechtigheid zijt, dat wil zeggen de God van de reddende daad. En zoals u betoond hebt in het verleden, zo zult ge ook zijn in het heden. Dan waakt het geloof op. En daar gaat het God om. Het gaat om het geloof, gemeente. Dat geloof dat gemeenschap heeft met de dieren. Zitten hier vanmorgen mensen in de benauwdheid, in de knauw, zodat ze er niet uit kunnen komen. Hoor het. Die in mijn benauwdheid steeds ruimte hebt gemaakt. En dan voegt hij er achteraan, wees mij genadig en hoor mijn gebed. Hoezeer God zich verplicht heeft in zijn verbond zijn reddende daden te stellen aan hen aan wie hij dat belooft, het is steeds genade. In dat verbond is er maar één toon, dat is de toon van de genade. Daarom kunnen we ook niet met een onrechtvaardige zaak voor hem komen, want die veegt God van de tafel. De verhoring van het gebed is genade. Meent er, wat is dat groot, wanneer we zo 's avonds onze dag besluiten. Als ik roep, of nu ik roep, o Heere van mijn gerechtigheid, o God van mijn gerechtigheid, verhoor mij, gij hebt mij ruimte gemaakt, in de dag der benauwdheid. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Meent, laten we eerlijk zijn. Hoe besluiten we onze dag? Schiet er tijd over om u waarachtig te bezinnen achter en met het woord en dan uw knieën te buigen? Zijt ge zo vol van alles en nog wat? Dat alles maar doorwerkt. Dat is een ernstige zelfbeproevingsvraag. Hoe wij de dag besluiten. Nu heeft David het in zijn leven niet zo makkelijk gehad. Niet alleen met de heidenen buiten de grenzen. Maar ook met zijn eigen volk. Er waren in dat volk dat hij regeerde mannen. Hoofden van het volk. We zouden zeggen generaals. Aanvoerders, stamhoofden, mensen op een vooraanstaande positie, en die vonden dat David maar een slappe man was, die eigenlijk wat teleurstelde, want de gedachte van de gezalfde koning leeft onder het Joodse volk zo, dan zal er ruimte zijn en overvloed. Dan zou God aan alles laten merken dat hij bij hen was. En dat wilden ze zien. Dat wilden ze tasten. En wanneer zodra dat koningschap van David in zijn leidende gestalte verscheen, wanneer de koning niet overdekt was met eer, maar met schande, dan dachten ze bij zichzelf en ze zeiden het ook ronduit, zou het wel de goede zijn? Hebben we ons niet vergist. Bekijken wij hem soms verkeerd. Het koningschap dat David droeg was een aangevochten koningschap van buitenaf, van de volkeren, maar ook van binnenuit onder hen die dat geloof misten. Die vonden dat David niet zijn zaak voortdurend in het gebed aan God moest overgeven, maar er zelf bovenop moest springen. Zijn eigen rechterzijde. Dat is de diepste achtergrond. Daarom klaagt hij en zegt, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de leugen, de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Dat wil zeggen dat hun weg een doodlopende weg was. Dat is het vandaag nog, gemeente, welke weg wij ook zijn, persoonlijk en in het gezin, en in de gemeenten en in de kerk en in ons volk en in de wereld. Zolang wij de ijdelheid, dat is de leegheid, de holheid, de valse gronden beminnen, de leugen zoeken.
Dat wil zeggen dat wij het spinsel van onze eigen gedachten meer vertrouwen dan de klare, duidelijke woorden Gods. Zodra wij de regering uit Gods handen willen plukken en dat in ons eigen hand willen nemen, zodra u of ik in ons huwelijk en in ons gezin of ook persoonlijk wegen gaan, waarin we ons eigen rechtertje willen spelen, dat komt ons duur te staan. David toe ziet dat. Dat is een genade, als we dat zien. Het is een genade, gemeente, wanneer wij mogen zien dat onze zaak waarvoor we staan niet onze is, maar Gods zaak. Zonder die gelijk te stellen, zonder te denken dat alles wat wij doen en zeggen en denken goed is, maar wanneer onze levenstaak, onze opdracht, ons ambt, ons functie, ons beroep, een taak van God is, die in Gods hand ligt, en die daarom ook niet door ons behoeft te worden waargemaakt. God staat aan Davids zijde. Hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de leugen beminnen? Want wat is de waarheid? Wel, dat de Heere zich een gunstgenoot heeft uitgekozen. Dat wil zeggen, Davids koningschap was niet gesteund op de wil van het volk, hoe groot het ook is als het volk ermee instemde, maar het koningschap van David daalde van God af. Dat wil zeggen, God stond erachter, de roepende, de verkiezende God. En dat was Davids steun. Weet je dat niet? Dat God zich een gunstgenoot, dat is iemand die zich houdt aan de trouw in het verbond, heeft uitgekozen. Daarom zal de Heere horen als ik tot hem roep. Meende, God had David achter de schapen weggeroepen om een voorganger te zijn voor zijn volk. En u bent geen koning en ik ben het ook niet, maar we hebben allemaal een God welbehagelijke taak. Iedere roeping, hoe eenvoudig ook, is een hoge roeping van Gods kant. En als u in die roeping bent en in die roeping blijft, dan moogt u rekenen op de hulp, op de bijstand, op de genade, op de verhoring van God. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonden. Gemeente, daarachter zien wij reizen die grote Messias, van wie God vanmorgen zegt, hoe lang zult gij mijn eer tot schande maken? Weet ge dan niet dat ik Jezus Christus de Messias heb uitgekozen, afgezonderd, geroepen en bekwaamd om aller mensen koning te zijn, koning van de kerk en de Heere van de ganse aarde? En dat alle listen en lagen daarom met onvruchtbaarheid zijn geslagen, om hem uit het zadel te lichten. Hoezeer hij verscholen zijn weg gaat in de gedaante van deze tegenwoordige wereld, hoezeer het waar is dat wij alleen hem opmerken door een waarachtig geloof, zoals hij geopenbaard wordt door zijn woord en door zijn geest. Weet toch dat God die gunstgenoot heeft afgezonden tot uw en mijn zaligmaker. De zaligheid is in geen ander. En hoe vaak bekruipt ons niet de verzoeking dat de Heer Jezus Christus toch eens wat dapperder, wat meer de vuist zou hanteren, wat meer klaarblijkelijkheid aan de weg legde en zei, hier ben ik voor heel de aarde, voor heel de wereld, zodat al de machthebbers in het Kremlin en in China en in Amerika voor hem in elkaar zouden schrompelen. Hoe vaak bekruipt ons niet de verzoeking, Heere God, waar blijft u toch? Ook in de verwarringen van deze dagen. En dan staat er zo treffend geschreven, gemeente, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat betekent niet naar het model
van het koningschap van deze wereld maar verborgen, echter niet minder werkelijk. En zo mag ook vanmorgen getuigd worden, weet toch gemeente van Katwijk, dat de Heere zich deze Messias heeft gekozen en dat hij alles aan hem heeft overgegeven. David heeft medelijden met mensen die het overal zoeken, behalve bij die gezalfde koning. Dat mogen wij ook hebben. Deernis met elkaar. Zolang wij de leugen zoeken. Wat is de leugen? Wanneer de werkelijkheid van de waarheid Jezus Christus nooit op ons is aangekomen. Wanneer we hem wegduwen uit ons leven en ons eigen gemakzuchtig leventje gaan leiden. Wanneer hij op ons aankomt in de werkelijkheid van zijn verzoening, van zijn priesterschap, van zijn profeet zijn, van zijn koning zijn, dan zijn wij beminnaars van de leugen. Staan we op een valse grond, hebben wij niet het vaste fundament? En dan mogen we medelijden mee hebben gemeen. Dat ontzetten wat een mens leegheid, holheid nadoet. En dat er niets uit voortkomt. En nu waarschuwt David zijn vrienden en hij zegt, weet toch, dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonden. En dan mag je toornig zijn over het onrecht dat gebeurt. Wie te slap is om te toornen over het onrecht dat op deze aarde gebeurt, is haast niet waard dat hij ligt. Wanneer wij duizenden en honderdduizenden mensen kunnen zien wegsterven, zonder dat het ons beroert en raakt, zonder dat we in toorn ontsteken voor mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Wanneer wij zien dat het recht struikelt op de straat, wanneer we zien dat het leed ontzaglijk groot is, ook in Nederland, hier en daar, wanneer we de ontwrichting gadeslaan. We zouden te slap zijn om te toornen. Dan zijn we niet waard dat we leven. Maar, gemeente, laten we eerlijk zijn. Als u en ik toornen over de doorwerking van het kwaad, wat zit er dan vaak veel onheiligheid bij? O, zoveel dat we op mensen afreageren en daar minder mooie woorden voor gaan gebruiken. Daarom zegt David, wees toornig of wees beroerd, staat in de Statenvertaling, maar het moet staan, toornig of wees toornig, maar zondig niet. Dat wil zeggen, neem het recht niet in uw eigen hand. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de koning en de overheid geen taak hebben om desnoods met kracht op te treden. Maar het wil zeggen, gemeente, dat in de diepste kern u en ik moeten leren dat God regeert. Ook wanneer hij vijanden op ons afstuurt, die ons op allerlei wijze kwellen, wees beroerd of wees toornig, maar zondig niet. Met andere woorden, mij is de vraag. Ik zal het vergelden. Er zitten in ieder geval mensen die verongelijkt zijn. Achteruitgezet zijn, getrapt zijn, genomen zijn, ingetrapt zijn, misbruikt zijn. En die daarover ook zulke kwalijke plekken in hun hart dragen. Waarom? Omdat ze niet hebben bedacht wat de schrift vermaant, laat de zon niet ondergaan over uw toornigheid. Er kwam eens een oude man naar een buurman. En toen zegt die buurman, wat kom jij doen? Hij zegt, ik ben vandaag verschrikkelijk kwaad op je geweest. En er staat in de Bijbel dat de zon niet mag ondergaan over mijn toorn. Ik wil het eerst goed met jou hebben. Kijk, dat was het Bijbelse spoor. En hoeveel mensen verzuren er niet? Hoeveel mensen verdrogen niet? Hoeveel mensen zitten onvruchtbaar van week tot week onder het woord Gods? Omdat ze in plaats van hun toorn plaats te geven, dat wil zeggen op te ruimen, die toorn voeden met haat, met afkeer. En waar zij de naast ook maar treffen kunnen, hem nemen. Maar dat gaat niet samen met Christus te dienen. En ik kan u in de naam Gods verzekeren, als u zo doorgaat, dan gaat u verloren. Mag ik het nog wat duidelijker zeggen, dan gaat u naar de hel. Zo duidelijk is Gods woord. Wees toornig, maar zondig niet. Dat wil zeggen, geef de toren plaats. Geef het recht in Gods hand. En leer wat het is om te zegenen die u vervloeken. Dat is moeilijk. Bent u wel eens uitgevloekt? En misschien helemaal ten onrechte. Bent u wel eens geslagen? Misschien helemaal ten onrechte. Om dan dat vlees gekruisigd te zien in Christus. En voor hem of haar te kunnen bidden. Wat geeft dat een ruimte? Want hebben we het er moeilijk mee gemeend? Want wat zijn we gauw op onze teentjes getrapt? Er zijn mensen die tenen hebben net zo lang als deze kerk. Je hoeft maar naar te wijzen en ze springen al op. Wat is het moeilijk, gemeente, om te zegenen die ons vervloeken. Speldenprikje geven, onder water en boven water tegenwerken. Toch te waarschuwen in de liefde, toren plaats te geven. Wees beroerd of wees toornig, maar zondig niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger, dat wil zeggen, maak het met God klaar als u ligt te rusten. Er kan op bed heel wat afgestreden worden. Er zijn hier wel mensen die soms niet kunnen slapen van de zorgen, van de kwellingen, van de aanvechting. Zouden ik weet niet waarheen willen gaan. De raad is, maak het met God klaar. Want wie het aan God kwijtraakt, die heeft het gewonnen. Die heeft het in hoger hand gegeven. Ligt in de allerhoogste hand. Zijt beroerd en zondig niet, spreek in uw hart. Dat wil zeggen, spreek met God in uw hart. Terwijl ge ligt te rusten. Wat is dat een zegen wanneer God die band van die haat en van die toorn wegneemt. En wij de minste zijn. En dan niet de gedachte dat we daarom de meeste zijn, nemen dat we het spoor van Christus volgen. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En wat is dan de weg? Om tot deze houding te komen, wel de weg van het offer. David zegt dat ook tegen zijn zogenaamde vrienden, offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Dat wil zeggen, laat die zonde wijken van uw hart in het offer. Spoor dat God wijst, dat wil zeggen, gemeente, daar ligt van ons geen weg naar God, maar er is wel een weg van God naar ons toe, dat is de weg van het offer. Altijd te veel dierenoffers. Maar nu in de volheid des tijds in het offer van de Heer Jezus Christus. Offert offeranden der gerechtigheid. Dat betekent ook in gemeenschap met hem spreekt de waarheid en niet de leugen. Laat de knopen en de banden in uw leven door God worden losgemaakt. U kunt het zelf niet en anderen kunnen het niet, maar God kan het. Offert offeranden der gerechtigheid. De Heere die vraagt niet alleen naar onze gaven, dat ook, maar ook naar onze gezindheid. Offert offeranden die beantwoorden aan het recht Gods. En vertrouw op de Heere. Gemeente, daar kunnen we elkaar nooit genoeg op het hart binden. Vertrouw op de Heere. Met uw gehele hart. Want dat vinden wij vandaag evenzeer als toen. Velen vragen. Wie zal ons het goede doen zien? Die vraag kunt ge horen door de communicatiemiddelen. Die kunt ge horen en lezen in de kranten. Die kunt ge op allerlei manieren tegenkomen in de gesprekken. Wanneer mensen tot u zeggen, hoe zal dit en hoe zal dat, velen vragen, wie zal ons het goede doen zien? Niet geloven, nee, met de handen tast, zodat ge het waarneemt. Dat was de vraag van de zogenaamde vriend. En dat is nog een vraag, gemeente, die op allerlei wijze tegenkomt. Wie zal ons de wereld vrede redden? Wie zal maken dat Israël, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt, niet van de kaart wordt geveegd? Wie zal ons het goede doen zien, zodat Nederland een tevreden en godvrezende natie weer wordt? Wie zal ons het goede doen zien, daar zit meestal achter. Wie zorgt ervoor dat mijn portemonnee wat dikker wordt en mijn portefeuille wat meer omvattend en mijn pleziertjes toenemen en mijn aangenaam leventje nog aangenamer wordt? Dat is toch de vraag, of niet? Of hebt u nog een andere vraag? Die zogenaamde vrienden van David kwamen niet verder dan deze vraag. Wie zal ons het goede doen zien? Wat doet David dan? Laat hij dan een reden houden zoals Wilson, de Engelse premier, de afgelopen dagen gedaan heeft, waarin hij al die opstandige, rebellerende Labour-leden weer onder zijn vingers had? Dat kan soms, maar David deed het niet. Ging hij een programma van actie ontwikkelen en zei, mensen, we zullen het zus en zo en nog veel meer op zijn tijd nodig. Wat deed hij dan? Hij boog weer zijn knieën en hij bad. Verhef gij over ons het licht, uws aanschijns, o Heer. Dat wil zeggen, mag ik het nog eenvoudiger zeggen, Heere, laat mij uw vriendelijk gezicht zien. Twee buren, dat zal in de ONS hopelijk niet voorkomen. Als dat zo wel zo is, dan moet u het vandaag nog in orde maken. Twee buren kunnen wel eens wat met elkaar hebben. En wat is dan het eigenaardige als ze wat met elkaar hebben? Dan kijken ze elkaar niet aan. Als de een ander tegenkomt, dan lopen ze een straatje om. Of ze doen net of ze zien hem niet. Ze verklaren hem of haar dood. Dat is erg. En als er één reden heeft om u en mij dood te verklaren, dan is het God. En niet naar ons om te kijken. Maar u staat hier, verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Dat wil zeggen, in dat licht van het woord Gods en van de Christus Gods, daar zit alles in. Want de genade zegt, de Calvijn is niet alleen bij God, maar die wil ook geproefd worden en gesmaakt. En de vrede die alle verstand te boven gaat, is niet alleen in God, maar die wil ook in uw en mijn hart zijn, zodat wij in de rechte verhouding met God en met de naaste leven. En dan is het een samenvatting van die Aaronitische zegenbeden. De eerste en de tweede bede, als hier staat, verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Dat wil zeggen, Heere, mag ik in uw hart zien. Want Gods gezicht, dat is een hart zelf. Wie God in zijn vriendelijk gezicht gekeken heeft, die kijkt hem in zijn hart. Wie de Zoon Gods heeft gezien door het geloof, die kijkt de Vader in het hart. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. En dat geeft vrede. De Bijbel zegt dat de goddelozen geen vrede hebben. En de onrust is de mensen soms van het gezicht te lezen. Soms niet eens goed uitgeslagen. Dat kan. De zorgen staan soms diep in de gezichten ingegroefd. De zonden zijn soms van de gezichten te lezen. Gemeente, wat zegt uw gezicht en mijn gezicht? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, die onrust, nooit meer rust. altijd maar voortgedreven worden. Vandaag deze begeerte, morgen die begeerte. Het houdt niet op. Maar weet u wanneer u er nou eens helemaal uit bent? Wanneer u nu helemaal recreëert en wanneer u nu helemaal opknapt? Wanneer de vrede Gods door het bloed van Christus in uw ziel afdaalt en de geest dat verzegelt in uw hart. En u uzelf erbij kwijtraakt aan God, verhef gij over ons het licht uw aanschijn. En die vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die doet David ook zeker rusten. Je zou haast zeggen, de man gaat naar bed. Die geeft hem vreugde. Vreugde die uitsteekt boven de beste oogst die maar verzameld en ingezameld kan worden. De een heeft soms een erg goed jaar, dan is hij blij. Dat mag ook. Als de eerste maar voor God bestemd is. Vreugde, als de visserij goed geld opbrengt. Vreugde, als de middenstand goede zaken doet. Vreugde, wanneer wij in onze arbeid onze gezinnen goed en royaal kunnen onderhouden. Vreugde, of niet? Of is dat eigenlijk maar te veel gezegd? Want zodra... En daar willen we het vanavond nog breder over hebben bij het tiende gebod. Zodra er weer bepaalde begeerten vervuld zijn, worden er weer andere gewekt. De mensen worden constant in de ontevredenheid gehouden. Maar daar gaat nu niet verder op in. Maar nu zegt David, heren, in die vrede zit een vreugde die uitgaat boven de tijd dat koren en most, die je zou haar zeggen, de schuren uitpluilen. En de perskuiven overlopen, dat is het beeld van de overvloed. Dan mag je toch echt blij om zijn als God zegen op je werk geeft. Maar zegt David, die vreugde, Heer, en die vrede, die gaat daar ver bovenuit. Meer vreugde. Want er is in God een geweldige vreugde, een oceaan van vreugde. Hadden we daar maar meer van. Verblijd u te allen tijd, zegt de apostel, te allen tijd. Machtig woord, daarom zegt hij, zal ik gerust nederliggen en slapen. De Statenvertaling staat, tezamen nederliggen en slapen. Dat betekent in gewoon Hollands en, naar bed gaan en slapen. Je kunt wel naar bed gaan, maar dan slaap je nog niet. Dat weten vele ouderen onder ons wel. Maar hij wil zeggen, nu deze vrede, nu deze vreugde er is, kan ik mij naar lichaam en ziel, met mijn hele gezin en met mijn hele volk, aan u aanbevelen. Gemeente, we moesten eigenlijk niet kunnen slapen, tenzij God weer bij ons is. Er was een zeer godvruchtige theoloog in Duitsland, een witteraar. En die man heette Bengel. En deze Bengel stond bekend om zijn practicale godsvrucht. Er was er een student die wou wel eens graag weten hoe deze godvruchtige man zijn dag besloot. Hij had zich verstopt achter de gordijnen van zijn studeerkamer. En toen Bengel klaar was 's avonds met zijn werk, toen sloeg hij zijn boek dicht en hij vouwde zijn handen en hij bad hardop, zodat die student het blijkbaar horen kon. Heere God, wat hebt u het wonderbaarlijk gemaakt vandaag. Het was weer precies zoals anders en zoals dat vanmorgen door u en mij is afgesproken. Amen. Nou, die jongen die was beschaamd. Hij dacht dat hij een heel lang gebed zou horen. Maar zo kort, zo kinderlijk, zo eenvoudig. Gemeente, ik zeg niet dat we altijd kort moeten bidden. Ik zeg ook niet dat we altijd lang moeten bidden. Maar ik vraag naar het gehalte. Kunt u slapen gaan zonder dat God bij u is? Zonder dat de verhouding tussen God en u goed is. Want laten we nou eerlijk zijn, of u morgenochtend ontwaakt, of ik morgenochtend ontwaak, is een vraag. Meestal wel, maar niet altijd. Wij moeten als we gaan slapen, ook de slaap van de dood kunnen ingaan. Dat zal de ene dag helderder voor ons staan dan de andere dag. En het gaat niet om de dag en het uur van onze dood, maar het gaat erom dat we ons naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid geborgen weten, beveiligd weten, in die handen van die God, die het Lam Gods ons voor ogen stelt, neerliggen en slaan. Nog niet in zo'n best bed, want ik denk dat David op een veldbed sliep. Maar dat maakt niks uit. Onder Gods wijde heen, onder de koepel van Gods tegenwoordigheid. Maar hij werd gedekt met de zekerheid van de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar, dat is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. En wat er meer volgt in Psalm 4, het derde vers.
Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God, wij danken u vaderlijke goedheid dat gij ons vanmorgen een avondlied hebt meegegeven. Omdat we dit vandaag zouden overdenken en vanavond en al de avonden van ons leven in praktijk zouden brengen. En gij met de prediking van het evangelie rijk over ons wilt uitgieten de geest der gebeden. Over ons en onze kinderen. We komen u vurig smeken dat ge met de kracht van het woord, kracht van het veroordelend en vrijsprekend woord, wilt indragen in de harten van ouderen en jongeren samen. We danken u voor vele zegeningen en bidden van u dat gij het woord ons wilt laten bijblijven, opdat het niet weggepikt wordt door de vogelen des hemels, zoals de Heer Jezus zei, de Satan niet zou komen om het weg te nemen, zodat we er niets aan hebben, dat het niet met ons meegaat, dat we er ook voor bewaard blijven, dat het niet verstikt wordt in de begeerlijkheden van deze wereld, van de ogen, en nog zoveel meer, en dat het ook niet uitgeroeid wordt, omdat het geen diepte van aarde heeft, verdiep het, Heere. En laat het vallen in een goede aard. En laat het vruchten voortbrengen. 30, 60 en 100 vat. Vruchten der bekering. Vruchten van geloof. Ontferm u over ons. Wij bidden u voor dominee Vroegenewij die morgen moet beslissen. De voorberoepen die op hem zijn uitgebracht en gij weet dat hij het er moeilijk mee heeft. Wil gij hem daarin bijstaan? Het licht geven van uw aangezicht, zodat hij klaar en helder mag zien en zo het mogelijk was, we durven het u haast niet te vragen, dat hij voor de gemeente behouden blijft. We durven dat haast niet omdat er zoveel nood is, ook in de kerk, ook in de prediking. We vragen van u dat het gebed opwaakt van de gemeente, dat we niet te samen insuffen, maar klaar wakker zijn, helder zijn, weten waar het om gaat, en elkanders noden dragen aan de troon der genade. Ik bid u voor uw volk Israël, in allerlei spanning en nood, ook voor alle arbeid, waarvoor een gaaf is gevraagd, laat dat op de rechte wijze, de bijbelse wijze worden besteed. Wil gij uw volk eenmaal brengen aan uw knieën en aan uw voeten, laat het woord zijn gang mogen gaan, zijn werk mogen doen. We bidden u voor de openbaring van uw heerlijkheid en majesteit. We smeken van u dat u ons veel lust wilt geven, ook in de avonddiensten, dat we trouw onder uw woord mogen komen en daarin gezegend worden. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 4, het laatste vers. Heb mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven. Dat is Psalm 4, vers 4.
Thank you.
thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.